Ik wil misschien eerst nog om de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier allemaal mogen samenkomen in alle vrijheid. En dat we in alle openheid over uw woord mogen spreken ook hier. Dat alles hier gebeuren in tot eer en glorie van uw naam. Doorwaai deze ruimte met uw geest hier en beroer de harten. Vraag echt uw zegen over het woord, Heer. Gebruik mij als een instrument in uw handen. Dank u wel, Heer, dat wij ons steeds tot u mogen richten. In Jezus' naam. Amen. Vandaag wordt ook wel eens Wezenzondag genoemd. Wezenzondag is een zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. En dat komt natuurlijk omdat Jezus net voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen had gezegd: ik zal u niet als wezen achterlaten. En hij beloofde hen om de Heilige Geest, de trooster, te sturen, die hen verder zal leiden en onderwijzen. Tussen hemelvaart en Pinksteren is een periode van 10 dagen... dat de discipelen als het ware in een vacuümperiode bevinden. Ze kregen de opdracht om gedurende die tijd in Jeruzalem te blijven totdat de geest zou komen. En wat deden zij gedurende die 10 dagen? In de Handelingen lezen we dat zij zich terugtrokken in een bovenzaal. In de Lucas lezen we dat zij voortdurend in de tempel waren. Hoe dan ook, gedurende die hele periode bleven zij, zoals geschreven staat, bleven zij eendrachtig volharden in het gebed. En zij bleven God loven. Hun aandacht bleef constant gericht op God. En ik denk wel dat zij dit deden uit overtuiging en uit besef dat als zij niet op God gericht bleven, dat het niet lang zou duren of de wereld zou hen opnieuw opslorpen en hen zo laten vervreemden van God. En zeker nu God niet bij hen was. En misschien werd juist in die 10-daagse periode hen op het hart gelegd wat Jezus gezegd had. En wat we lezen in Matteüs 6. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt uw schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En nog vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de ene haten en de andere lief hebben. Of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Mammon staat dikwijls symbool voor het grote geld. Maar het kan ook gezien worden als het symbool voor alles waarvan u denkt dat het kan bijbrengen tot uw levensgeluk. Waarbij we dan meer op onszelf, op onze eigen prestaties vertrouwen dan op God. En daarom zie ik mammon als symbool voor het pure zelfbedrog. Mammon kan je eigenlijk vertalen met al wat ons van God wegtrekt. En dat kan van alles zijn. Het kan al alcoholverslaving zijn, gokverslaving, pornoverslaving, leugens, bedrog enzovoort. Maar het kan evengoed een doodsimpele hobby zijn, waar je meer tijd en passie insteekt dan de tijd en de passie die je geeft aan God. Dan is die hobby jouw mammon. Het is dan dat Jezus zegt: maak een keuze. Laat uw ja een ja zijn en uw nee een nee. Het is ofwel God ofwel de mammon. Je kan geen twee eren tegelijk dienen. U kent allemaal de 10 geboden. De eerste 3 geboden zijn hierin meer dan duidelijk genoeg. En dan lezen we in Exodus Verheer naast mij geen andere goden of afgoden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op aarde, op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, verheer ze niet, want ik, de Heer, uw God, doe geen andere goden naast mij. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Deze verzen maken ons nog meer duidelijk dat het ofwel God is, ofwel de mammon. En de apostelen zullen zich wel terdege van bewust geweest zijn dat het inderdaad beter was om gedurende die tiendaagse periode van veronderstelde Godverlatenheid in afzondering te leven en toch voortdurend gericht te blijven op God. En zo moeten ook wij in moeilijke perioden gericht blijven op God. Ook in momenten wanneer wij ons als het ware van God verlaten voelen. En door zulke momenten gaan we allemaal wel eens. Onze dagelijkse drukke bezigheden hebben ons misschien wat doen vervreemden van God. Maar misschien ook omdat we te veel mammon hebben toegelaten in ons leven. Dan is het ook voor ons beter dat wij ons tijdelijk terugtrekken uit het rumoer van de dagelijkse beslommeringen en in de stilte Gods aangezicht opzoeken. En dat wij opnieuw leren luisteren naar de stem van God. De stem die wij in het rumoer van ons leven zijn kwijtgespeeld en misschien zelfs niet meer erkennen. En daarom de boodschap van vandaag. Naar wat luistert u elke dag? Luistert u tussen alle dagelijkse rumoer ook naar de stem van God? Waar liggen uw prioriteiten? Als u een oprecht en overtuigd volgeling van Jezus bent, dan spreekt God tot u. Dat is wat hij beloofd heeft. En God zal zijn belofte nooit verbreken. Laten we kijken in Hebreeën 1, waar we lezen dat God inderdaad tot ons spreekt op verschillende manieren. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons, dat is tot u en ik, gesproken in de Zoon, Jezus Christus, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. En laten we nu gaan naar Johannes 14, waar we lezen dat Jezus de apostelen voorbereidt op de komst van de Heilige Geest. En we lezen: maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. Dus wat hij belooft is dit. En deze belofte is niet alleen gericht aan zijn discipelen, maar naar elk kind van God, aan iedereen van ons wiens hart naar God gericht is. En hij belooft ons dat hij, van zodra hij terug bij zijn Vader is, hemelvaart, dan zal hij zijn Vader vragen om onze trooster, de Heilige Geest, te sturen, die ons zal onderwijzen. In Johannes 16 lezen we: toch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Bij uw bekering komt de Heilige Geest in u wonen. Hij maakt uw lichaam tot zijn tempel. En als een goede gids zal hij u de juiste weg wijzen. En hij zal tot uw hart spreken. Tenminste, als u bereid bent om te luisteren en als uw hart op dezelfde golflengte zit. Als we dit allemaal weten, dan mogen we er ook van verzekerd zijn dat ieder van ons, dat elk kind van God, als het ware een zendertje, een ontvangertje, in ons hart ingeplant krijgt, die de stem van God kan ontvangen. En dat ontvangertje is de Heilige Geest. En het is door de Heilige Geest dat wij in de mogelijkheid worden gesteld om de stem van God te verstaan, te erkennen en te begrijpen. Als u 's morgens wakker wordt, wat is dan het eerste dat u wil horen? Wat is het eerste dat u wil doen? Misschien hebben we misschien de neiging om onmiddellijk de radio, de tv of de pc aan te steken. Meer en meer lijkt het erop dat we in een generatie zitten waarin we de stilte niet meer kunnen verdragen. Raar maar waar, we hebben lawaai nodig. En veel mensen lopen de hele dag rond met hoortjes of met een koptelefoon die dan verbonden zijn met hun iPhone of hun iPad of weet ik wat allemaal. Ze kunnen niet meer zonder. En ik merk het ook bij mezelf. De laatste tijd heb ik de slechte gewoonte om als ik 's morgens naar beneden ga, om onmiddellijk de tv aan te zetten. Ik kijk dan naar de VRT. De hele nacht wordt het nieuws herhaald, want ik wil weten wat er in de wereld allemaal gaande is. Nu, daar is op zich niets mis mee, maar dan zou ik mij niet beter afvragen wat er allemaal gaande is in de hemel. Maar tenslotte, daar ligt onze toekomst. En als er op een dag geen tijdstip is waar we beter de stilte zouden heren, dan is het wel 's morgens. We zitten nog met een fris en leeg hoofd. De gedachten zijn nog helder en nog vrij van de dagelijkse beslommeringen. Ik kijk 's morgens dan wel naar het nieuws, maar eigenlijk weet ik al op voorhand wat er allemaal gaat komen. Want meestal gaat het toch alleen maar over oorlogen, natuurrampen en zinloos geweld. Het zijn niet echt onderwerpen om een dag mee te beginnen. En ik zou er dan beter ook mee stoppen. Want het gevaar is, waar we onze ogen en oren op richten, dat we daar met tijd ook ons verstand en ons hart gaan oprichten. En dat is wat onze tegenstander wil bereiken, zonder dat we het zelf beseffen. Wil hij onze aandacht voor God verslappen en uiteindelijk ook wegvagen? Zouden we ons daarom niet bij het ontwaken dan niet beter afvragen of God ons iets specifieks te vertellen heeft op deze nieuwe, Godgegeven dag? Wat is het eerste dat u bij het ontwaken zou willen horen? Wat is het eerste dat Jezus wilde horen? Hoe deed Jezus dat? In Marcus 1 lezen we: en vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Nog voor dag en dauw, en voor hij naar iets anders wilde luisteren, richtte hij zich allereerst naar zijn vader. En wilde hij weten wat zijn vader hem te vertellen had voor de nieuwe dag die aanbrak. In Psalm 5 lezen we: Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor en zie uit. In een Bijbelcommentaar werd dit vers heel mooi omschreven. Er stond: terwijl de dauw op het gras is, mogen de genade op de ziel druppelen. Ik vond dat prachtig. Terwijl de dauw op het gras is, mogen de genade op de ziel druppelen. Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor en zie uit. En dat laatste is heel belangrijk. En zie uit. Want dat wil zeggen dat ik met verlangen uitkijk naar zijn antwoord. We verwachten dus dat God tot ons zal spreken. Spreekt God tegen u? Hebt u de stem van God al eens gehoord? Verwacht u überhaupt dat God tot u zal spreken? Als u daar niet van overtuigd bent dat God tot u spreekt, dan is mijn eerste vraag: hoeveel tijd per dag maakt u vrij om te luisteren naar de stem van God? Ik weet dat er in onze drukke agenda excuses genoeg staan waarom u daar nauwelijks of geen tijd voor zou hebben. Alleen maar te denken dat wij het kunnen stellen zonder zijn leiding, zonder zijn aanwijzingen, zonder dat hij ons de weg wijst, zonder zijn wijsheid, is op zich al een bijzonder hoogmoedige gedachte. Hoe zouden mensen met deze gedachtegang nog tot God durven naderen, terwijl ze in de praktijk van hun leven veel meer op al het andere vertrouwen dan op God? Ze laten zich voor alles en nog wat verzekeren. Ze hebben een brandverzekering, ongevallenverzekering, familiale verzekering, reisverzekering, hospitalisatieverzekering, levensverzekering, uitvaartverzekering. Zangers nemen een verzekering voor hun stem, voetballers voor hun benen. En ga zo maar door. Ze laten zich verzekeren van de wieg tot het graf. En dan nog even lid worden van de kerk en ze voelen zich ook verzekerd voor eeuwig leven. Door al deze verworven zekerheden hebben ze zich steeds minder afhankelijk van God gemaakt. En hierdoor zijn deze zogenaamde zekerheden meer een vloek dan een zegen geworden. Want zeg nu zelf, wie beseft er nog op de dag van vandaag dat de overvloed waarin wij in dit landje leven een zegen van God is? De meesten beschouwen het als een resultaat van onze eigen werken. En vinden het dan ook niet meer dan normaal. En zeg nu niet dat we geen afgoden hebben. Want alles waarop we vertrouwen buiten God, is in de ogen van God een afgod, een mammon. Nochtans is er maar één verzekering die voor ons eeuwigheidswaarde heeft. En dat is dat onze Heer naar het kruis is gegaan. Op de derde dag uit het graf is opgestaan. Alleen dat geeft ons de verzekering van eeuwig leven. Waarom willen mensen niet luisteren? Of waarom is het zo moeilijk om te luisteren naar de stem van God? Allereerst omdat zij geen persoonlijke relatie hebben met God. De relatie is heel oppervlakkig. Ze geloven wel in God, maar het is meer een gevoelskwestie dan een geloofskwestie. De beslissingen die ze nemen, nemen ze zonder God. Het zou ook kunnen zijn dat zij die relatie met God opzettelijk oppervlakkig houden, omdat ze misschien kwaad zijn op God. Kwaad omdat er dingen gebeurd zijn waarvan ze niet begrijpen dat God zoiets kon toelaten. Misschien dingen die niemand van ons kan begrijpen waarom zoiets kon gebeuren. U kent wel de uitspraak dat God ons geen veilige reis heeft beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Ze zijn kwaad omdat hun leven niet loopt zoals ze zouden willen dat het loopt. Als u dus kwaad bent op God, zal u alleen maar uzelf beschadigen. God heeft een reden om dingen toe te laten die wij niet begrijpen en waar ons verstand te klein voor is. Dat is nu eenmaal zo. Gevaarlijker wordt het wanneer mensen in de ban, in de greep van de wereld komen te zitten. En dan wordt God helemaal buitenspel gezet. Ze willen niet naar Gods stem luisteren, omdat ze schrik hebben op wat God zal zeggen. En ze weten maar al te goed wat hij zal zeggen. Ze leven met zonde en willen die niet loslaten. En dan is het altijd makkelijker om te zeggen dat God nooit spreekt. Zonde maakt de oren doof, de ogen blind en houdt het hart op slot. Een tragische situatie. Maar de reden dat mensen niet willen luisteren naar Gods stem kan ook veel eenvoudiger liggen. Misschien kan het zijn dat mensen helemaal niet in de verwachting hebben dat God tot hen persoonlijk zal spreken. Misschien zegt hij wel, ja, God spreekt tot grote mannen als Abraham en Mozes en David, maar toch niet tot mij, een klein, onbenullig persoontje. Maar dan hebt u het verkeerd voor. God wil ook met u spreken, simpelweg omdat u zijn kind bent. Hij houdt van u. U hebt uw kinderen toch ook lief? U wilt toch ook spreken met uw kinderen? U wil hen leiding geven. U wil hen goede raad geven. U wil hen onderwijzen en verzorgen als ze ziek zijn. En troost als ze verdrietig zijn. Met een lach als ze blij zijn. U hebt hen zo lief dat u zelfs uw leven zou willen geven voor hen. En dat is nu net wat God voor u heeft gedaan. Hij heeft u zo ontzaglijk lief dat hij speciaal voor u vrijwillig naar het kruis is gegaan, waar zijn leven heeft afgelegd. Alleen maar voor u. En als hij u zo lief had dat hij voor u wilde sterven, denkt u dan echt dat hij met u niet wil spreken? Dat hij met u verder niets wil te maken hebben? Nee toch? Hij wil een heel persoonlijke relatie met u. Hij wil omgang met u. Hij wil in dialoog treden met u. U bent zijn kind. Broeders en zusters, laat de wereld niet toe om de stem van onze enige en almachtige God te verdringen. We zijn allemaal kinderen van God. Kinderen die hij onvoorwaardelijk lief heeft. En wij hebben hem nodig. Wij hebben zijn stem nodig in ons leven als een richtsnoer. Wij hebben zijn leiding nodig. En dat is zoals met onze eigen kinderen. Als zij niet willen luisteren naar wat wij als ouder hen willen bijbrengen, dan zullen zij vroeg of laat de gevolgen daarvan moeten dragen. En het is net hetzelfde met ons en onze hemelse Vader. Als wij niet willen luisteren, zullen wij daar vroeg of laat de gevolgen van moeten dragen. En met die gevolgen staan onze eeuwige belangen op spel. U kan geen goddelijk leven leiden en tegelijk dit heilige boek negeren. God gaf ons dit boek als een instructieboek, een GPS, een wegwijzer. Hij gaf dit niet als een souvenir om op te bergen in een vitrinekast. Nee, het is een handleiding voor dagelijks gebruik. God wil uw aandacht. Hoe kan u de stem van God herkennen? Hoe weten we nu, of het God is die spreekt, dan wel dat het een stem is die tot stand is gekomen in onze eigen gedachten, in onze eigen fantasie? Hoe herken ik het verschil tussen wat mijn wil is, wat ik begeer, waar ik naar verlang, en de stem van God? Hoe kan ik het verschil herkennen? Ten eerste zal de stem van God altijd, zonder twijfel, in overeenstemming zijn met zijn geschreven woord, de Bijbel. God zal u nooit iets vertellen dat tegen zijn geschreven woord zal ingaan. God spreekt niet in tegenstrijdigheden. Hij zegt niet de ene keer dit en de andere keer iets anders. Dat doet hij niet. Dus waar we op moeten letten, is dat het gesproken woord overeenstemt met het geschreven woord. Ten tweede, dikwijls zal, als wat God zegt, u in conflict brengen met uw menselijke natuur. God kan u bijvoorbeeld vragen om iets te doen en jij zegt, ik kan niet kunnen. Ik ga dat nooit kunnen. Ik heb nu eenmaal die vaardigheden niet. Ik heb daar geen onderwijs voor gevolgd, ik heb daar geen ervaring mee. God kan jou iets vragen te doen dat compleet tegenstrijdig is aan uw menselijke natuur. Volkomen tegenstrijdig aan wat u uzelf ziet doen. Dus om te doen wat hij van u vraagt, daarvoor zal je hem volkomen moeten vertrouwen. Hij zal u toerusten met datgene wat nodig is om te doen wat hij van u vraagt. We hebben allemaal gaven ontvangen bij onze bekering. En er zal een dag komen dat hij zal vragen om die gaven daadwerkelijk in de praktijk om te zetten. God heeft mij dingen laten doen, en dat doet hij nog steeds, die ik 15 jaar geleden nooit voor mogelijk had gehouden. En nog altijd denk ik, met dezelfde streken als Mozes. Nog altijd denk ik, God, bent u wel echt zeker dat u niet de verkeerde hebt gekozen? Die gedachte gaat er niet uit. Als God iets vraagt van ons om te doen, denk ik dat dit ook wel is, omdat hij niet wil dat we steeds op hetzelfde geloofsniveau blijven hangen. Want dan worden we lauw. Hij wil het vuur erin houden. Hij wil met ons aan de slag gaan. En daarom wil hij ons dingen laten doen die we misschien nog nooit gedaan hebben, of dingen waarvan we vinden dat we ze niet aan kunnen. Hij wil met ons steeds een stap verder gaan. En wat hij van ons vraagt is dat elke stap die we met hem meegaan, dat dit een stap in geloof is. We moeten God leren vertrouwen. Vertrouwen komt er als je hem beter leert kennen. En je kan hem maar beter leren kennen als je tijd wil vrijmaken om te luisteren naar wat hij u dagelijks te vertellen heeft. In Psalm 62 lezen we: waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Niemand kan uw hart bemoedigen zoals de Almachtige God dat doet. Maar als u niet naar hem luistert, zal u die bemoediging niet ontvangen en zal u ook geen zegen ontvangen. Aan het niet luisteren naar God zijn er altijd gevolgen aan verbonden, altijd. Om maar te zwijgen van de eeuwige gevolgen. Als u weigert om Jezus Christus te erkennen als uw persoonlijke redder, dan kiest u ervoor eeuwig te worden gescheiden van God. En dan bent u verloren. Dan bent u verloren. En dan mag je in je leven nog zoveel goede dingen gedaan hebben als je wil. Als je Christus afgewezen hebt, ben je voor eeuwig verloren. De enige manier om dat te vermijden is het geloof aan te nemen dat Jezus Christus uw persoonlijke redder is. En op het feit dat God zijn zoon stuurde naar het kruis en hem de prijs liet betalen voor uw zonde, uw schuld, uw schaamte. En op de derde dag verrezen is uit de dood. Als u dat gelooft, bent u kind van God. Daarom luister naar wat God u te vertellen heeft. Hij is uw ticket naar de eeuwigheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het is de enigste weg waar je de grootste oogst van je leven kan plukken, nu en in eeuwigheid. Wie zijn vertrouwen onvoorwaardelijk stelt op God, heeft de eeuwige schat gevonden. Uw vertrouwen zal nooit beschaamd worden. Een eeuwig leven zal je krijgen. Een grond waar je altijd op kan bouwen. Een bron die nooit opraakt voor wie eruit drinkt. Een geschenk die nooit verloren gaat. Deze schat kan niemand van u stelen, kan niemand uit uw hand drukken. Een schat die niet rust en die niet door de motten wordt aangeveden. En zegt u nog steeds, ik kan dat niet. Lees dat met mij samen in Filippenzen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Zullen we dat samen lezen? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En Hemelse Vader, ik dank u dat u het in uw woord zo eenvoudig en duidelijk hebt gesteld. Dat alles afhangt van één enkele beslissing. Ik bid u, Vader, ik bid u. Laat ons de juiste beslissing nemen. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
Steve, of kan er iemand achter de tieners gaan? Ondertussen wil ik mij richten tot de jongeren. Nu schieten ze al natuurlijk wakker. Bavo. Wat een feestdag hebben we donderdag gevierd. Wat? Hemelvaart. Jongen. Hij zei goed onderwezen, verzekerd thuis. Hè? Inderdaad, hemelvaart. En weten we wat nu het wat interessant. Weet je wat er nu is? Dat ik van de week op de radio gehoord heb. Sorry, Stefan, maar ik luister ook naar de radio. S'morgens naar mijn werk rijdt. Op Clara. Niet op Studio Brussel, op Clara. Maar hoe gasten gaan dikwijls mee met mij. Ja, dat is ook het eerste dat ze altijd doen. Ja, dat weer Clara. Om 6:15 is er altijd iemand die zo'n beetje de weetjes brengt. En die zei, ik denk dat het woensdag of dinsdag was. Vandaag vieren de moslims dat Mohammed ook naar de hemel is opgevaren. Dus ten eerste, ik wist dat niet. En ten tweede, dan zeg ik toch altijd, wat een naaper. Als je dan een keer hoort wat de islam vertegenwoordigt, wie Mohammed was, hoeveel jaren na het christendom de islam is ontstaan, dan zie je dat de duivel daar een groot werk heeft gedaan en vele mensen heeft misleid. Want er is maar één God, en dat is Jezus Christus. En er is maar één naar de hemel gegaan. Er zijn er nog verschillen. Elia is ook naar de hemel gegaan, maar die teruggekomen is. En die straks zal terugkomen. En dat moeten we vasthouden. Straks komt Jezus terug in Jeruzalem. De dag van vandaag zien we een wonder in Israël. Het maakt zich klaar om de terugkomst van Jezus Christus. En dan hoor je dat zo een Mohammed die denkt... En vele mensen denken, die misleid worden, dat Mohammed, de profeet, vergelijkt of nog meer gesteld wordt dan Christus. Welke ontgoocheling en welke leugen zal er voor vele moslims en vele mensen zijn die hun hoop hebben gesteld op iemand die maar was zoals ons. Alleen Jezus is God. Alleen Hij is de waarheid. En we zullen dat straks zien als Hij terugkomt. En als we nu onze ogen openen en durven te kijken met de Bijbel naast ons, dan weten we dat God God is. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van het beloofde land Israël. Mensen, hou ons vast. Of laten we daarop vasthouden als we ongeloof in ons hart hebben. Als we onzekerheden hebben. God komt terug. En we kunnen dat vandaag de dag zien. Als we het niet voelen, we weten het. Er is maar één God. En Jezus is opgegaan naar de hemel in Jeruzalem. En straks komt hij terug. Dan hebben we ook nog de tieners... gevraagd om iets te doen. Altijd enthousiast om hier van voren te staan. Altijd blij. Altijd met een brede lach.
Maar normaal moesten de tieners een lied zingen, want we hebben een kinderlied van de maand, en dat is iets voor de kleine zondagschool, de grote, en dan was het aan de tieners. Zingen, dat was een beetje beven voor hen, en daarom hebben ze geen lied. Maar het is ook een keer goed, ze wilden wel graag iets doen, maar liever een gedicht. Dus ze gaan een gedicht voordragen.
Ik zal er zijn als je huilt. Ik zal er zijn als je me nodig hebt. Ik zal er zijn als je valt. Ik zal er altijd zijn.
Er strekt zich een weg uit en hij leidt naar het land waar hij zo naar verlangt. Kijk niet om, wees niet bang, want ik zal er zijn.
Als je je ellendig voelt en de moed wil opgeven, val dan in vertrouwen op je knieën. Dan is er een kracht die met niets te vergelijken is, want ik zal er zijn.
Als je je ellendig voelt en de moed... Als ik er zijn, je kan het echt geloven. Ik zal er zijn als de duivel je aanvalt. In beproevingen en verzoekingen zal ik er zijn. Dwars door het donker heen, roep mij slechts aan.
Ik zal er zijn gedurende elke hartslag en ademhalen die ik je geef. En als je zorgen maakt en niet meer verder kan, kijk dan slechts omhoog, want ik zal er zijn.
Ik ben lang geleden diezelfde weg gegaan en hij leidt naar waar je zo naar verlangt. Kijk niet om, maar zie vooruit, want ik zal er zijn.
Oké, dank u. Het is... Het is een lied, dus misschien, hopen, zingen ze het nog eens voor ons. Zo, we kunnen afsluiten met lied 436, Onze Vader in de Hemel. Dus misschien kunnen we nog eens recht staan.
Thank you.
zondag